Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Daar zijn we weer. Terug uit Zuid-Amerika. Terug uit Colombia. En weer een zeer, voor mij persoonlijk, inspirerende ervaring rijker. Een hele snelle, korte, bliksem research trip, zo zou ik dat willen omschrijven. In een gebied wat ik gewoon niet goed ken. En waar ik weer achter ben gekomen, zoals met zoveel dingen in het leven. Je moet er gewoon zelf naartoe gaan. Je moet zelf een onderzoek doen. Want dan kom je erachter hoe dingen echt zijn. En dat de dingen die je verteld zijn over een bepaald land en de vooroordelen die je hebt ontwikkeld daarover, of het nou een politieke situatie is, of over een land, of over een cultuur, of over mensen. Echt 99 van de 100 keer kom je erachter dat het heel anders ligt allemaal. Dus ik ben weer een hele persoonlijke ervaring rijker. Het was echt heel bijzonder. Heel bijzonder. En ik ben zo langzamerhand toch echt wel op het punt bereikt in mijn leven dat ik kan concluderen dat wat de belangrijkste dingen in het leven zijn, dit zijn gewoon ervaringen en liefde. En liefde kan heel breed zijn, kan voor heel veel dingen zijn, kan voor mensen zijn, kan dat soort dingen. Maar als het gaat om mensen, dan moet je liefde krijgen en delen en geven aan mensen die het verdienen. Maar ervaringen is het gewoon. Het is niet iets. Je hoeft niks te bereiken, want er is niks. Ik bedoel, we zijn niet meer op deze planeet heel kort. En je bereikt toch nooit wat. Maar de ervaringen en ervaringen delen en dat en inzichten delen, dat is het allerbelangrijkste voor mij in mijn leven. En ik ben echt weer opgeladen, teruggekomen, echt na zo'n week. Ik zal zo even wat meer delen, want ik heb zoveel e-mails gekregen. Ongelooflijk over die trip. We hebben 3 shows gedaan daar op locatie. Dus ik zal daar zo even op terugkomen. Maar er is natuurlijk heel veel te bespreken, ook nu weer terugkomend hier in het zogenaamd Vrije Westen. Maar een van de dingen die op dit moment mijn leven en ook het doen van de show, wat het wat lastiger maakt, of in ieder geval niet zozeer lastig, maar een uitdaging maakt, is dat ik zo duidelijk zie dat het links-rechts denken, hoeveel jaar praat ik daar al niet over, dat dat onzin is. En dat je je nooit moet identificeren met wat dan ook. Je moet gewoon kijken naar hoe dingen echt zijn. En dat was hetzelfde natuurlijk bij Kiona. Dat was natuurlijk gewoon van, ja, je kan me wel vertellen dat er iets aan de hand is, maar ik blijf gewoon eens even goed kijken naar wat er echt aan de hand is. En dat is de positie die je altijd moet innemen. En je moet je niet laten meenemen in een bepaald narratief. En ik ben echt verbaasd dat mensen toch zich weer laten meenemen in narratieven van wie ik het niet verwacht had. Van wie ik echt dacht dat ze verder zouden zijn. Dat ze een heldere, veel helderdere blik hadden op de realiteit dan dat ze dat toch dat uiteindelijk altijd hebben. En er zijn wel redenen voor. En er zijn psychologische redenen voor. Zoiets van, maar we moeten toch ergens hoop in hebben en dat soort dingen. Terwijl het uiteindelijk zo duidelijk is waar de enige hoop ligt. En dat ligt bij jezelf en dat ligt bij onszelf. En dan zie je mensen, of het nou bij Wilders was die de grootste werd, en nou zou het allemaal gaan veranderen. En nog steeds worden excuses gemaakt voor het feit dat er natuurlijk niks verandert. En dat deze man zich niet aan zijn beloftes houdt. En hetzelfde geldt in Amerika natuurlijk met Trump. Dat er worden zoveel excuses gemaakt omdat mensen niet zien wat er daadwerkelijk echt aan de gang is. Maar geloven in het idee, de illusie, dat het nu anders zal gaan of beter zal gaan. Terwijl ze niet zien dat alles gewoon eigenlijk doorrolt. Hetzelfde met Wilders in Nederland. Eigenlijk die agenda die rolt gewoon door. Het enige wat je kan zeggen, misschien gaat het op een iets andere manier en misschien gaat het iets langzamer, dat is prima. Maar deze twee mensen of deze twee stromingen zijn nog steeds niet de oplossing voor wat er nou daadwerkelijk fout gaat met ons als mensheid. En daar komen we later nog wel eens even op terug. Want mensen zeggen altijd, ja, wat is dan de oplossing? Wat kunnen we doen? Nou, ik zal later nog een keer... Ik ga het steeds proberen bij mezelf ook te zoeken van... hoe kan ik dat het beste uitleggen? Maar ik heb het al 100.000 keer gedaan. Mensen willen toch nog iets tastbaarders. En ik denk dat daar het probleem ligt. Dat mensen zoeken het nog steeds buiten zichzelf en buiten onszelf. En een van de dingen die ik het meest irritant vind, echt, omdat ik het voorspeld heb jaren geleden. Ik ga niet eens een Jens Baba clipje instarten van want ik heb het zo vaak gezegd. In 2021 al 2022, trap nou niet in die leugen dat Kiona, COVID, uit een lab kwam. Want als je daar nu voor valt, dan wordt dat later gebruikt om alles wat die gasten hebben aangericht, alles wat eigenlijk exposed is van hoe makkelijk de menselijke psyche te manipuleren is, om maar net te doen alsof er iets is. En nogmaals, het hoeft alleen maar zo te lijken, het hoeft niet zo te zijn. Daar speelden ze mee met Kiona. En dat nu dus de CIA zegt nu dat COVID wel uit Chinees laboratoriumlab kwam, een verbluffende ommekeer na jaren van ontkenning onder Biden. En hoe in een jubelstemming sommige mensen die dan kritische denkers te zijn, die zitten van en die zeggen, zie je nou wel, de wappies hadden weer gelijk. Nou ja, oké, als je jezelf al wil omarmen als wappie of als wat dan ook, weet je wat. Maar het ding is, je hebt hier niet gelijk in. Je hebt hier niet gelijk. Ik heb jaren geleden al voorspeld, het is de psychologische operatie om je af te leiden van het feit dat er helemaal niks was. Er was niks aan de hand. Wij konden dat aantonen door het heel rustig te analyseren na een paar maanden. Er is nooit zoiets geweest als een killer virus. Want je kan wel zeggen, ja, het coronavirus. Maar ik voel mezelf dat ik het nu voor de biljartste keer moet herhalen. Maar het is zo belangrijk. Het is zo essentieel. Het is onze kans in ons leven om nou eens door de bullshit heen te prikken. En niet, wat ik zeg, als zoals de kat. En je hebt zo'n pen met zo'n lampje. Die wordt gebracht van dat punt naar dat punt. En de kat springt maar tegen de muur op. En weet je wel, en dan is het Kiona, dan is het Oekraïne, dan is het Israël, dan is het dat. Weet je, en om nou eens te kijken en te onderzoeken en te zien dat jouw perceptie zo bespeeld wordt. En dat het allemaal maar een bespeelde hallucinatie is. En wat is een hallucinatie? Dat je denkt dat iets echt is, terwijl het er niet is. En dit is een goed psychologisch voorbeeld met Kiona. Er was nooit wat. En zelfs, het is wederom. Ik kan wederom die cijfers laten zien. Ik kan wederom de cijfers laten zien van de griep versus Kiona. De griep is verdwenen vanuit de statistieken. Dat is het sterkste argument. Het sterkste feit. Niemand kan daar omheen. Gemiddelde sterftecijfer, hetzelfde als de griep. Maar de griep was verdwenen. En dat was opeens Kiona. En de oversterfte was hetzelfde. Het was gewoon een milde griepsgolf, om het maar zo te zeggen. Ja, maar de ziekenhuizen lagen vol. De ziekenhuizen lagen dit jaar ook weer vol. Liggen dit jaar ook weer vol. Daar wordt op beleid opgevoerd al zo'n lange tijd. Al zo'n lange tijd wordt daar beleid opgevoerd. Dat ze houden rekening mee dat het tot de nok gevuld is. En dat was de meest briljante uitspraak toen. Na een jaar werd Gommers gevraagd werd van waarom bouwen we dan niet meer IC-capaciteit? Nou, wat zei Gommers? Gommers zei, dat moeten we echt niet doen. Want er is niks zo verschrikkelijk als dat we te veel IC-bedden hebben en er zijn geen patiënten. En dit was een tijd dat mensen in lockdown zaten. Bedrijven gingen kapot, sociale levens gingen kapot. Jongeren werden helemaal gek omdat ze niet hun leven konden leiden. Al dat soort dingen. Maar volgens dit soort complete imbecielen, complete gestoorde gasten en verstoorde gasten als Gommers. Die zei, er is niks zo erg. als wanneer de IC-bedden vrij zijn en het personeel heeft niks te doen. Hij kreeg ook de Machiavelli-prijs hè, dat jaar. En Machiavelli, dat is een man die de leugen als waarheid vertelde. En die heeft hij dus gekregen. Maar ik zie hem ook nog eens zo dom en zo... Ja, ik kan geen woorden meer voor dit soort mensen vinden. Ik zie me zo dom in dat hij niet eens door had dat hij die prijs kreeg omdat hij dat gedaan had. Hij dacht misschien, ik krijg gewoon weer een prijs. Ik heb mijn werk goed gedaan. Nou, je hebt je werk goed gedaan. Maar je hebt nooit nagedacht over de consequenties die je had op mensen. En je hebt nooit afgevraagd van, misschien is alles wat mij aangeleerd is wel helemaal verkeerd. En ook heb je nooit afgevraagd van, wie heeft mij die opdracht gegeven om deze baan op deze manier uit te voeren? En daarom vind ik het zo erg dat er zo weinig tijd besteed wordt om nog steeds dat te doorprikken. Want dit is nog steeds onze kans. En we moeten het ook niet loslaten. Omdat het zo'n grote leugen was. En ik heb dit al een tijdje hier liggen. Dit was een... We weten natuurlijk, we hebben weer... Klaus en zijn mensen hebben weer in Davos zijn weer bij elkaar gekomen. Iedereen was er weer. De hele Nederlandse regering schoof. Alle geheime diensten waren aanwezig. Allemaal die kwamen daar zogenaamd gewoon eventjes rustig babbelen en even kijken wat er in de wereld aan de gang is. Nee, natuurlijk niet. Het wordt daar allemaal gevormd wat zij moeten uitvoeren. Maar het mooie is, er komt ieder jaar nu komt er een artikel naar buiten dat in die week dat er zo ontzettend veel sekswerkers in Davos aanwezig zijn. En dat zijn high-class escorts. En de afgelopen jaren is er zo'n trend. Er wordt altijd wel één iemand even geïnterviewd over wat daar gebeurt. En dit was in de Daily Mail. Was een high-class escort onthuld wat er achter gesloten deuren gebeurt. En hoe rijken weten dat de wereld gedoemd is. Dus kunnen ze dan maar beter met een knal uitstappen. Met andere woorden, zo zitten ze erin. En deze high-class escort Salome Baltos van 40. En die gaat ieder jaar naar Davos in Zwitserland in die tijd. En krijgt heel veel geld om daar gewoon escortwerkzaamheden te verrichten. En ze zegt, ja, ik zit echt niet met de allerhoogste top. Dus met andere woorden, de Gates, de Schwabs en dat soort dingen. Want die hebben allemaal hun eigen interesses natuurlijk. En die kunnen het wel ergens anders vinden onder elkaar. Maar wel met de top daaronder. Daar... En daar zitten ze mee aan de bar. En die gasten die vertellen haar wat. Maar er is heel veel uitgequote uit dat interview al. Maar één ding niet, wat Jens Baba natuurlijk goed gezien heeft. Dit is namelijk de meest interessante. Ze zeggen, dus deze mensen in de top van het bedrijfsleven, om maar zo te zeggen. De top. Ze zeggen dat je in een democratie het moet verkopen. Dat je tegen mensen moet liegen en ze moet vertellen, we wisten het niet beter en dachten niet dat het zo erg zou worden. Zonder toe te geven dat ze het wel weten. En dit is exact wat we de hele dag... Dit is die omgekeerde waarheidswereld waar ik het over heb. Dit is waarom iedere keer je erachter komt van, ja, het klopt niet wat hier gebeurt. Het klopt gewoon niet wat hier gebeurt. Is omdat ze liegen. En de grootste leugen was Kiona. En de grote leugen nu is, komt uit een lab. Terwijl dat eigenlijk zo makkelijk van tafel te vegen is, weet je wel. Als je al iets ontwikkelt om de hele mensheid uit te schakelen, ja, nou, dan is het slechtste biowapen ooit geweest. Het vaccin was natuurlijk veel beter. Want er zijn miljoenen en miljoenen mensen die nooit problemen hadden gehad, nooit verzwakt zouden zijn en nooit dood zouden gaan. Als die dat vaccin niet genomen hadden, dan hadden ze nog geleefd of waren ze sterker geweest. Dus het biowapen was natuurlijk het vaccin, als je het in deze context ziet. Het was niet het killervirus. Was het gewoon niet. Er was geen killervirus. Het was er gewoon niet. Maar mensen dachten dat het er was. En zo zijn er op dit moment zoveel voorbeelden van dat mensen denken dat er iets gebeurt, terwijl er iets anders gebeurt. Terwijl je had gehoopt dat mensen al daar zouden zijn, dat ze konden zien van, je moet niet geloven in poppetje A of poppetje B. Je moet kijken naar wat er gebeurt en daar moet je kritisch op zijn. Maar de mensen die dat nu aantonen, en dat zijn er niet veel, want het is namelijk ook zeg ik heel eerlijk. En dat merk ik ook bijvoorbeeld bij onze donaties. Ik zal binnenkort weer een inzamelingsactie moeten doen. Ik doe het ook liever niet. Ik had ook liever gehad dat ik 10 miljoen op de bank zou hebben. En dan kon ik gewoon rustig verder. Maar dat heb ik niet. En we hebben hier, we hebben kosten iedere maand. Dus we moeten binnenkort weer een inzamelingsactie doen om in de lucht te blijven. Tot op heden is het altijd goed gegaan. We zijn meer dan 5 jaar bezig. Maar als je nu al kan doneren, ga naar jensen.nl. Dan zie je hoe dat allemaal kan. Want wij zijn niet afhankelijk van dit soort mensen. Dit soort instituten, adverteerders, overheden, grote mediabedrijven. Nee, wij moeten het hier zelf doen. Maar daarom kunnen we ook zo praten. Dus als je dit waardeert, steun ons via jensen.nl. Dan zie je alle links hierover. Maar het gaat op dat vlak het is commercieel voor mij veel interessanter om bijvoorbeeld helemaal pro-Trump te gaan. Kijk nou wat Trump nou weer gedaan heeft. Of kijk wat Wilders gedaan heeft. Het is een goede kant op. We zijn aan het winnen. Maar ik vind wel dat we aan het winnen zijn. Maar dat zijn voor de mensen die zien, die er doorheen prikken wat hier aan de hand is. En wat hier echt gebeurt. Dat zijn de winnaars. Mensen die maar blind volgen op leiders. Die, als je gewoon helder kan zien wat ze aan het doen zijn. En wat er echt gebeurt. Ziet dat er eigenlijk niks verandert. Dan ben je niet aan het winnen. Maar je praat jezelf aan dat het beter is dan het andere. Omdat je iets meer hebt met een stroming. Of je hebt iets meer van met de personen. Of je hebt iets meer met wat mensen daadwerkelijk zeggen. En je gelooft ze ook. Terwijl ze liegen alles bij elkaar natuurlijk. En het is ook weer heel slim psychologisch gespeeld. Dat mensen denken, gewoon dit is het wel. Maar de stroming die nu in de wereld aan de gang is, is het volgende. En Trump speelt precies de wedstrijd die Klaus Schwab wil. En hij delivered harder dan wie dan ook. Maar de mensen die tijdens Corona op een gegeven moment zo wakker werden over het World Economic Forum en al die gasten, die hebben niet door dat door hun support, blinde support voor Trump en Wilders, dat die agenda nog harder uitgerold wordt eigenlijk. Want wat is er aan de gang in de wereld? Hoe vaak hebben we niet het fragment uitgezonden van Klaus? Die zei, the future leaders of the world are not the politicians. It's the business people like everybody here in Davos. You will be the leaders of the world. Met andere woorden, er is een verplaatsing gaande. En die gaat snel. En Trump als aanjager. Van dat er een staat is met leiderschap, dat is natuurlijk gecorrumpeerd al zoveel jaren geleden. Dat weten we. Dus we zijn daar niet happy mee. Maar het is nog steeds, als je nadenkt, als je gewoon goed leiderschap hebt en een goede staat en het gaat allemaal eerlijk, dan is dat nog steeds van alle systemen misschien wel de beste. Maar wat er aan de hand is dat big business, big tech voornamelijk tegenwoordig, is helemaal geïnfiltreerd nu in de overheden. En dat is een verplaatsing die heel snel nu aan het plaatsvinden is. Kijk bijvoorbeeld naar een Elon Musk als voorbeeld. Hoe diep hij in de overheid zit. Dat je nu ook al leest dat hij inderdaad alle bankaire gegevens van ons er nu ook al kan inzien. En maar ook gewoon iedereen die werkt voor de overheid. Heeft hij alle details over. En ze kopen alle mensen, ambtenaren, proberen ze ook uit te kopen. Dat die weggaan, dat die overheid kleiner wordt. En dan wordt het verkocht als van, dat is beter. Een kleinere overheid, dat is natuurlijk ook beter. En het systeem is ook verrot. Maar vertrouw je Elon Musk hiermee? Met al zijn subsidies en alles wat hij doet en al zijn plannen en al zijn technologische revolutie dingen waar hij voor staat. Weet je, vertrouw je die? Als bijvoorbeeld Joe Biden Bill Gates die access had gegeven, die Trump nu Elon Musk had gegeven, dan was iedereen op rechts, hè, iedere Trump supporter, die was furieus geweest. Furieus! Maar nu is het Elon Musk en nu is het opeens goed, want Trump zegt dat het goed is. Maar weet je, het is helemaal niet goed om de macht, om alle macht van de staat bij bedrijven neer te zetten. Want bedrijven hebben hun eigen belangen. En dat is wat er echt nu aan de gang is. En je moet maar eens... We maken dat nu al mee. Bijvoorbeeld wij hier bij de Jensen Show hebben ook tijdens het begin van de Kiona-periode. Toen deed het Nederlandse bedrijf, Molly, deed wat financiële afhandeling van onze kledingverkoop. En opeens krijgen wij een mailtje van ja, we gaan ermee stoppen. Want het valt niet in lijn met wat jullie zeggen daar en doen en zus en zo. Dus wij nog wel eens wat contact gehad met die gasten. Ja, we zijn ook... En dat is de excuus dat wordt gebruikt. Wordt van, ja, wij hebben ons te houden aan regelgeving vanuit de overheid. Dus uiteindelijk gaan bedrijven gaan optreden als politieagenten. En je komt daar niet doorheen. Want ze hebben genoeg van die dombo's daar zitten. Die je gewoon voorlezen van, ja, wij kunnen niks doen. Maar dit is besloten en je kan geen kant op. Dus dan is het opeens bedrijven... Die idioot die Molly heeft opgezet, Adriaan Mol, ik hoop hem nog eens een keer tegen te komen. Wordt een leuk gesprek. Die kan beslissen dat, ondanks het feit dat ik helemaal gelijk heb gekregen op alle vlakken, wat ik toen zei. Maar die kan zomaar beslissen om onze financiën te stoppen. En ik kan eigenlijk nergens aankloppen van bij iemand van, weet je, help me, want kijk naar wat deze gast doet. Nee, dit zijn dus gewone zakenmensen die hebben dan opeens macht over jou. En banken hebben hetzelfde natuurlijk. Die schuilen ook altijd van ja, je kan dit niet meer doen, want het is vanuit de overheid. En als de overheid is dus overgenomen door echte grote businessmensen. En die draaien het allemaal hun kant op. En die hebben dan de macht overgenomen. Je kan nergens meer... aankloppen. En nee, dit systeem is ook niet perfect. Maar om de macht neer te leggen bij griezels uit het bedrijfsleven... en dan natuurlijk de laag nog daarachter... want die griezels zijn maar de buitenkant van de echte beïnvloeders. De echte mensen die echt eigenaar zijn van het geld, om het maar zo te zeggen. Het is hetzelfde wat ze gedaan hebben met de Federal Reserve in de begin 20e eeuw. Een aantal bankiers, een aantal grote mensen uit de allergrootste industrialisten, die hebben gewoon ervoor gezorgd dat de Amerikaanse overheid geen geld meer kan printen. De macht is neergelegd bij de Federal Reserve. Wie is eigenaar van de Federal Reserve? Dat zijn banken. Wie is eigenaar van banken? Nou, dat zijn die gasten allemaal op de achtergrond die dit voor elkaar gekregen hebben. Dus de overheid heeft helemaal geen... Die kan niks, die heeft geen beweegruimte... om daadwerkelijk waar wij voor stemmen... Hè? Wij willen dit, we willen dat. De politici kunnen niks doen. Dat hele systeem kan niks. Het zit vast aan dat geld natuurlijk. En wie kan het geld printen? Dat is geen overheid meer in de wereld bijna. En het Westen al helemaal niet meer. Dus ze beloven altijd alles, maar het lukt ze niet. En als politici moeilijk doen aan de buitenkant... een beetje tegen het systeem aangaan... dan wordt er wel weer een crisisje gecreëerd... van de mensen die het geld printen. Zeggen, ja, we kunnen geen geld meer printen. Nou, dan zijn wij allemaal weer de sjaak. En wij nemen dat dan de politici weer kwalijk. Die politici verdwijnen. Dan komt er weer iemand die wel gewoon meespeelt met het spelletje. En dan hebben we het weer even wat beter. Terwijl... zij op de achtergrond een veel groter plan hebben. En een van die dingen is natuurlijk gewoon echt het wegnemen van de macht bij de staat, overheid en het neerleggen bij bedrijven. En Klaus, die zegt dit gewoon natuurlijk echt openlijk. Want die zegt van, weet je wel, het ligt niet meer, de future zal niet meer liggen dat het staat het is, maar het is bij de stakeholders. Wie zijn de stakeholders? Dat zijn de grote bedrijven, dat zijn die gasten in Davos.
Who will really command the fourth industrial revolution and its technology like artificial intelligence?
What's your sense of who's best placed at this time to lead the world into the fourth industrial revolution? Because you pretty much created this term. We're seeing the kind of technological strides that China has made with Huawei, with the 5G technology. Do you believe that this could potentially be China's time once again?
We should make here again a differentiation. On the one hand, we have state capitalism. On the other hand, we have shareholder or private capitalism. So it's a clash between two systems. I believe that state capitalism in the short term provides a certain advantages because you can mobilize in a concentrated way a lot of resources to reach a specific objective. But I believe that the future is not state capitalism or shareholder capitalism. The future is what I call stakeholder capitalism, which is combined with a social responsibility.
Nou, dus met andere woorden, combined with social responsibility, die bedrijven gaan jou vertellen hoe je moet gedragen. Dit is ook wat Larry Fink van BlackRock zegt. Wij manipuleren mensen, wij dwingen af gedrag van bepaalde mensen. Daarom zie je ook commercials nu die, het moest allemaal woke, dus alles is woke. Je ziet bijna geen koppel meer. Je zou bijna denken dat het illegaal is om voor twee donkere mensen een relatie te hebben en twee blanke mensen een relatie te hebben. Het slaat nergens op. Het is allemaal gefabriceerd, het is allemaal gecreëerd, het is allemaal. Maar BlackRock is natuurlijk, zeg maar, dat weten we nu ook, maar het is ook maar een onderdeel. Het is niet eens aan de voorkant van de echte macht. Ja, het is wel de voorkant van de echte macht, maar er zit nog meer achter. Maar die hebben aandelen in al die bedrijven. In principe besturen ze al die bedrijven die wil. Dus zij kunnen gaan bepalen. Dus we moeten naar zo'n fucking Larry Fink, als we dat eventjes, hè, als de politicus zien in dat spel. Die gaat bepalen wat wij allemaal kunnen en mogen en willen doen. En nog iets waarom het wat de overname zo eng maakt van het bedrijfsleven van de Amerikaanse overheid en van alle overheden ter wereld, is dat het is veel minder gereguleerd voor bedrijven. Want we leven in een kapitalistische samenleving en bedrijven moeten kunnen groeien en moeten vrijgelaten kunnen worden. Maar met andere woorden, als zij de macht hebben. Kijk, politici kan je nog wegstemmen. En je kan zoveel mogelijk mensen daar veranderen en weet ik veel wat allemaal. En dat is weer waar de macht natuurlijk zou moeten liggen bij ons. Te zeggen van ja, dit is niet wat je beloofd hebt, Wilders. Oprotte jij. En Trump, met je spelletjes, oprotte jij. Die macht heb je nog. Maar als het bij bedrijven allemaal ligt, die macht hebben we helemaal niet. Je bent compleet overgegeven aan iets wat niet gereguleerd is op die manier. En ook niet een systeem heeft dat we er wat aan kunnen doen. En een goed voorbeeld van, er is dus een staatsinvesteringsfonds gaat er nu komen in Amerika. En de Treasury Secretary van Trump, dat is Scott Bessent. Nou, Trump, oh, Trump de held. Nou, je denkt dat er iets verandert, omdat Trump er zit. Maar Scott Bessent is een oude hedge fund manager van Soros. Heel dicht op die familie van Soros, die van George Soros. Hè? Die we toch allemaal zo verschrikkelijk vonden, omdat wat hij allemaal gedaan heeft allemaal. Natuurlijk, terecht ook. Maar nu neemt Trump zijn bijna rechterhand aan. Een rechterhand die hij ook, die Soros, ooit nog eens een keer $2 miljard heeft gegeven om zijn eigen hedge fund op te zetten. Hè? 2 miljard heeft George Soros aan Scott Bessent. Moet je nagaan wat voor een relatie dat is. En hij is Treasury Secretary onder Trump. Je dacht toch als Trump de boel een beetje zou veranderen of zo, dan zou hij iemand anders aannemen. Nee hoor, Scott Bessent is geworden. Nou, en dan heeft hij ook de hoofd van de Department of Commerce, komt nu voorbij. En dat is Howard Lutnick. En weet je wat ook zo mooi is aan Howard Lutnick? Dat was de buurman van Jeffrey Epstein in New York. Daadwerkelijk de buurman, hè? Die Epstein-files, die komen nu al naar buiten, hoor. En nog steeds zullen mensen excuses maken van, nou, dat kan toeval zijn. Dus de buurman van Jeffrey Epstein, Howard Lutnick, Scott Bessent, de rechterhand van George Soros, allebei dicht op Trump, die hebben dus een staatsinvesteringsfonds gaan die oprichten. En moet je eens horen, want natuurlijk zit ik te wachten wanneer wordt die hele COVID-hoax en wanneer gaan al die gasten de bak in en dat soort dingen. Maar nee hoor, kijk eens, hoor eens wat Howard Lutnick, wat hij leuk vindt om als voorbeeld te gebruiken, hoe goed dat staatsfonds zou zijn als er dus triljarden naar de businesses gaat en triljarden naar het fonds. Want misschien krijgt de overheid nog wel eens wat terug als ze bijvoorbeeld een investering doen in...
The extraordinary size and scale of the US government and the business it does with companies should create value for American citizens. If we are going to buy 2 billion COVID vaccines, maybe we should have some warrants and some equity in these companies and have that grow for the help of the American people. So bringing all these things together, I think we'll create, Scott and I will create an amazing sovereign wealth fund for you, sir.
Scott en Howard gaan het allemaal doen voor Trump. Het is een heel goed idee om nog meer van de geld van de belastingbetaler gewoon te geven aan die criminelen op Wall Street en die criminelen daarachter en daarachter. En dan kunnen zij dat investeren, dan kunnen zij dat, en dan krijgt misschien de staat krijgt iets terug. Maar het plan is gelukt. Weghalen van de macht bij de overheid en het bij bedrijven neerleggen. Al die triljarden. En daar heb ik het nog niet eens gehad over Larry Ellison natuurlijk. Met zijn fund, Larry Ellison van Oracle. Wat 500 miljard gaat krijgen om mRNA-vaccins. Wat dan zogenaamd, dat wordt dan verteld. Dat kan kankerdetectie doen voordat de kanker zich ontwikkelt. Met andere woorden, je hebt niks. Maar dat vaccin met de technologie daarin, dat kan al zien dat het eraan zit te komen. Terwijl er niks is. Dus er wordt altijd een mooi broodje aapverhaal verteld. Maar wat er gebeurt is 500 miljard gaat dollar van de Amerikaanse belastingbetaler gaat naar wederom die idiote Wall Street of Silicon Valley. En die krijgen daar allemaal macht over. En ik heb al gelezen dat die 500 miljard waarschijnlijk verdubbeld zal gaan worden. En dan was natuurlijk... Heb je de foto gezien van de leider van Amerika samen met Donald Trump? Ja, Benjamin Netanyahu was natuurlijk de eerste buitenlandse leider die daar bij Trump aankwam. Want alles is Israël. Israël, Israël first, Israël dit, Israël dat. En ja, Trump is zo goed, die gaat geen oorlogen beginnen en die gaat echt niks veranderen. Nou, hij wil Groenland er al bij hebben, hij wil Canada erbij hebben. Dat is allemaal het plan van één staat van Noord-Amerika te maken. Dat is van de Griezels, al bedacht 100 jaar geleden. Trump voert het keihard uit. En dreigt Groenland met een militaire invasie. En nou is het ook nog eens een keer zo van hij zou dan vrede gaan sluiten in Israël. Staakt het vuren. Houdt Israël zich er wederom niet aan. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal gezien. Het blijft maar bombarderen. En Trump vindt eigenlijk dat Israël gewoon te klein is.
Benjamin Netanyahu.
Coming in tomorrow.
Yes, you've mentioned in the past you're concerned about Israel being too small geographically. Would you support annexation of parts of the West Bank by Israel?
Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small... it's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, that's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually.
Pretty accurate.
It's a pretty small piece of land. And it's amazing that they've been able to do what they've been able to do. When you think about it, there's a lot of good, smart brain power. But it is a very small piece of land, no question about it.
Ja, dat is dus slecht. Terwijl het gewoon een land is. Dat is Israël. Nee, het moet groter worden. Dus Gaza pakken we erbij. Nou, Syrië is natuurlijk ook al geregeld. Libanon moet nog even vallen. En dan heb je zo'n strook daar. En dan is Israël opeens een stuk groter en meer powerful. Gewoon landovername. Oorlog. Op een andere manier, maar het is hetzelfde. 100% zit Trump op die lijn. En die gaat het faciliteren. Want Trump heeft dus een beslissing genomen. Hij stopt met alle buitenlandse hulp. Dus geen één land krijgt meer geld van Amerika. Geen één land. Behalve Israël. En die krijgt nu ook nog nieuwe bommen. Grotere bommen. Die Biden had tegengehouden. Dat kreeg Israël niet. Nee, dat gaat nu gewoon door. Dus het creëren van een hele nieuwe wereldkaart. Dat is compleet de nieuwe wereldorde. Hè? En het compleet het plan. Trump geeft gas. Maar mensen zien het niet. Want mensen denken dat Trump de redder is. Omdat hij 11.000 mensen het land uitgezet heeft. Met een crimineel record. Zo doe je dat. Heel goed. Schop ze eruit. Daar zijn er ook alweer reports. Dat die duizenden daarvan alweer terug zijn. en teruggelaten zijn. Dus, en sowieso, er zijn ongeveer 100 miljoen illegalen in Amerika. Ik denk, ik schat echt tussen de 60 en de 100 miljoen. Hoe krijg je die ooit weg? Gaat hem nooit lukken? En hij weet dat ook. En hij wil tegelijkertijd wil die allemaal nieuwe mensen binnenlaten, uit India voornamelijk. Want dat wil big business. Die wil goedkopere werkkracht. En die gast in Silicon, die Amerikanen in Silicon Valley, die krijgen allemaal een $500,000 per jaar minimaal. Nou, haalt iemand uit Varanasi. En die doet het voor 125.000. Dus mensen zien het niet. Want mensen focussen op Trump, de redder. En wat ik dan ook nog zo ontzettend belachelijk en heftig vind, is dat, wie zijn nou de mensen die hem het meest genaaid hebben in zijn eerste termijn? Nou, Benjamin Netanyahu als eerste. Want die was de eerste die er een tweet uitgooit na die gestolen verkiezing. Van congratulations Joe Biden on becoming the new president of the United States of America. En nou staat Netanyahu als eerste, staat hij daar weer in het Witte Huis. En Trump is alles vergeten. En kom nou niet aan met, nee, maar Trump speelt een ander spel. De man is bijna 80, joh. Die doet dit, die zorgt gewoon dat hij meeloopt. En hij wil er gewoon goed uitkomen en klaar is Kees. He doesn't give a shit about you or me or anybody in the world. Maar wie hem ook heel erg genaaid heeft, is Rupert Murdoch. De baas van Fox, van 20th Century Fox. En het is inmiddels een heel ander bedrijf geworden, want hij heeft het voor veel te veel geld aan Disney verkocht. Dat is ook onderdeel van de deal geweest natuurlijk. Maar die heeft hem genaaid toen op die verkiezingsavond. Door op Fox News heel snel te zeggen dat Arizona gevallen was. En dat dat voor Joe Biden was. Wat natuurlijk gewoon een complete leugen was. Maar Rupert Murdoch heeft gezegd, oké, publish it. Nou, er is een afspraak geweest achter de schermen tussen griezels op hun niveau. En wie zat er dus in het, terwijl hij weer een executive order aan het tekenen was, wie zat er dus daar in de Oval Office? Rupert Murdoch en natuurlijk Larry Ellison, die een triljard dollar binnenkort te besteden heeft.
We have a lot of very other talented people also. We're bringing in the most talented people in the world. By the way, we just unrelated, but we have two of the most talented people in the world. The legendary Rupert Murdoch and Larry Ellison. So they are two legends in business, publishing, and probably every other. Rupert is Larry pretty much in a class by himself. Right?
Nou ja, genoeg. Dus Rupert is weer fantastisch. En terwijl Rupert hem genaaid heeft 4 jaar geleden. Het is één, zoals George Carlin zegt, het is één grote club. En wij zitten er niet in. Heb geen vertrouwen in die gasten dat ze je eruit halen. En dat brengt me dan ook weer dat deze businessleiders, dit heb ik al een tijdje liggen, dit is de Bilderberg-groep, verandert zichzelf voor de moderne wereld en de terugkeer van Trump. De invloedrekkengroep, ooit het toppunt van samenzweringstheorieën. Wat is er nou weer voor samenzweringstheorie? Nou, sowieso, dit is een samenzwering wat daar plaatsvindt. Want alle grote bedrijven die dus nu alle macht pakken, die komen samen om de boel een beetje te bekokstoven. Samen met politieke leiders die naar voren geschoven worden, waar wij in moeten geloven dat die er voor ons zijn. Omdat dat nog steeds is wat mensen in zitten. We leven in een democratie. En een van de mooiste dingen, die Jens Stoltenberg, die Rutte heeft hem vervangen bij de NAVO, die is de nieuwe co-voorzitter daar. Nou, of is Stoltenberg, nou, dat weten we allemaal zo langzamerhand wel. Maar deze vond ik ook leuk. Verschillende leden van het 31 leden tellende stuurcomité van de groep hebben senior functies in de defense-industrie. De miljardair en voormalig Google-baas Erik Schmidt. Dus Erik Schmidt, die zit er ook in. Een griezel, die zit ook in het openingsfilmpje. Wat een griezel is dat. Was voorzitter van de recente National Security Commission on AI en is nu druk bezig met het lanceren van een kamikaze dronebedrijf gericht op de lucratieve Oekraïense markt. Het staat er gewoon. Heerlijk, hè, dat Oekraïne die oorlog. Zo'n lucratieve markt. Zo denken die gasten. En dit vond ik ook een mooie. Ondertussen is de enorm rijke Zweedse industrieel Marcus Wallenberg, voorzitter van defensiefabrikant Saab, dat in de eerste 9 maanden van 2024 een stijging van 71% in orders kende, grotendeels vanwege de oorlog met Rusland. Deze gasten verdienen een fortuin aan die oorlog. En die vertrouwen we straks met alles. Is dat daadwerkelijk het betere systeem dan wat we nu hebben? Ik durf te zeggen dat het nog slechter is. Want deze mensen hebben het niet goed met ons voor en het maakt ze niet uit. En ik vind die Marcus Wallenberg, ik was 2 dagen in Stockholm in december. Even kijken wat het is. Dat was leuk, maar later nog meer erover waarschijnlijk. Maar deze Marcus Wallenberg is zo rijk, 300 miljard heeft hij of zo, ik weet het niet. Maar die is dus, heeft Saab dus in handen, maar die heeft eigenlijk heel Zweden in handen. Maar het mooie was, dit is, geeft aan hoe dit soort gasten spelen. Kijk, je verdient heel veel geld als je weet wat eraan zit te komen. En als je daarop instelt. Dus Marcus Wallenberg, die is heel, dit is heel goed gegaan in de Kiona-periode. Want hij heeft een heel groot aandeel in AstraZeneca. Dus die Kiona kwam en die vaccins die kwamen. En dus hij verdiende heel veel geld in de Kiona-tijd. En toen kwam die oorlog met de Oekraïne. En Saab is een grote. Is helemaal niet die auto's meer. Dat is gewoon, die maken gewoon wapens en dat soort dingen allemaal. Dit is gewoon een oorlogsindustriebedrijf. En zo denken die gasten. En Pieter Thiel met zijn AI-gigant Palantir. Die zit natuurlijk in de sturingscomité van Bilderberg. En dan moeten wij denken dat er geen samenzwering daar aan de gang is allemaal. En dat Donald Trump gaat ons wel redden. Deze man die moest dagenlang in de rechtbank zitten omdat hij het met een stripper gedaan had, Stormy Daniels. Het is één grote farce, die politiek. Maar dit is een beweging. En optimist dat ik dan misschien ben, dan heb ik toch ook zie ik wel weer een voordeel. Van als mensen nou dit spelletje nou eens doorhebben, dan kan je namelijk ook, dat, hoe raak je die bedrijven om geen business meer met ze te doen. En sommige ontkom je niet aan, maar je kan er wel heel erg bewust van zijn en duidelijkere keuzes maken. Maar hier is het dus. Ik heb last van dat ik niet meega in het theater van de politiek meer. In het theater. Ik kan alleen maar één ding doen. En dat is vertellen hoe het echt in elkaar zit. Daar besteed ik mijn tijd aan. Daar besteed ik mijn energie aan. En dat is soms zwaar. Dat is soms lastig. Dat is soms moeilijk. Dat is altijd tegen de stroom in. Maar dat is wat ik jullie altijd beloofd heb. Als jullie willen dat wij zo verder gaan, steun ons alsjeblieft. Doneer jensen.nl. Want het is toch belangrijk. Zoveel mensen kunnen je dit vertellen en je misleiden. Maar weinigen vertellen de waarheid.
Wees geen slaaf van andermans agenda. En breek los uit de maalstroom der meeloverij. Trek samen met Jens Babba ten strijde voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid.
Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.